Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 123, gemeente, het eerste vers: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. Wij willen nu luisteren naar de schriftlezing. U kunt die deze middag vinden in het tweede boek van de Kronieken. Daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 25. We noemen nu 2 Kronieken 20, vers 1 tot en met 25. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we uit Psalm 68, het 6e vers: de koningen, hoezeer geducht, zijn met hun heren weggevlucht. Zij vloden voor uw ogen. 68e psalm, het 6e vers, na de schriftlezing uit 2 Kronieken 20, vanaf vers 1 tot en met 25. Het geschiedde nu na deze dat de kinderen Moabs en de kinderen Ammons en met hen anderen benevens de Ammonieten kwamen tegen Jozafat en strijden. Toen kwamen er de Jozafat boodschappen zeggende: daar komt een grote menigte tegen u van gene zijde der zee uit Syrië. En zie, zij zijn te Hazezon Tamar, het welk is Engedi. Jozafat nu vreesde en stelde zijn aangezicht om de Heere te zoeken. En er riepen vasten uit in gans Juda. En Juda werd vergaderd om van de Heere hulp te zoeken. Ook kwamen zij uit alle steden van Juda om de Heere te zoeken. En Jozefat stond in de gemeente van Juda en Jeruzalem in het huis des Heren voor het nieuwe voorhof. En hij zeide: o Heere, God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Hebt gij niet, onze God, de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven? en dat aan het zaad van Abraham uw liefhebber tot in eeuwigheid gegeven. Zij nu hebben daarin gewoond en ze hebben u daarin een heiligdom gebouwd voor uw naam, zeggende: indien over ons enig kwaad komt, het zwaard des oordeels of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, dewijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen, en gij zult verhoren en verlossen. En nu, zie, de kinderen Ammons en Moab en die van het gebergte Seir, door de welke gij Israël niet toeliet te trekken als zij uit Egypteland togen, maar zij weken van hen en verdelgden hen niet. Zie dan, zij vergelden het ons, komende om ons uit uw erven die gij ons te erven gegeven hebt te verdrijven. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen, want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt, en wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. En gans Juda stond voor het aangezicht des Heren, ook hun kinderkens, hun vrouwen en hun zonen. Toen kwam de geest des Heren in het midden der gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jehiel, de zoon van Matanja, de leviet, uit de zonen van Asaf. En hij zeide: merkt op, geheel Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, en gij koning Jozafat, alzo zegt de Heere tot uw lieden: vreest gij lieden niet, en wordt niet ontzet vanwege deze grote menigte, want de strijd is niet uwe, maar Gods. Trekt morgen tot hen af, ziet, zij komen op bij de opgang van Zis, en gij zult hen vinden in het einde des dals, vooraan de woestijn van Jeruel. Gij zult in deze strijd niet te strijden hebben. Stelt u zelve, staat en ziet het heil des Heren met u, o Juda en Jeruzalem. Vrees niet en ontzet u niet, gaat morgen uit hun tegen, want de Heere zal met u wezen. Toen neigde zich Jozefat met het aangezicht ter aarde, en gans Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen neder voor het aangezicht des Heren, aanbiddende de Heere. En de levieten uit de kinderen der Kehatieten en uit de kinderen der Korachieten stonden op om de Heere, de God Israëls, met luider stem ten hoogste te prijzen. En zij maakten zich des morgens vroeg op en togen uit naar de woestijn van Tekoa. En als zij uittogen, stond Jozefat en zeide: hoort mij, o Juda, en gij inwoners van Jeruzalem, gelooft in de Heere uw God, zo zult gij bevestigd worden. Geloof dan zijn profeten en gij zult voorspoedig zijn. Hij nu beraadslaagde zich met het volk en hij stelde de Heere zangers die de heilige majesteit prijzen zouden voor de toegerusten uitgaande en zeggende: looft de Heere, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Ter tijd nu als zij aanhieven met een vreugdegeroep en lofzang, stelde de Heere achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab en die van het gebergte Seir die tegen Juda gekomen waren. En zij werden geslagen. Want de kinderen Ammons en Moab stonden op tegen de inwoners van het gebergte Seir om te verbannen en te verdelgen. En als zij met de inwoners van Seir een einde gemaakt hadden, hielpen zij de een de ander ten verderve. Als nu Juda tot de wachttoren in de woestijn gekomen was, wenden zij zich naar de menigte. En ziet, het waren dode lichamen liggende op de aarde, en niemand was ontkomen. Jozefat nu en zijn volk kwamen om hun buit te roven, en zij vonden bij hen in menigte zowel haven en dode lichamen als kostelijk gereedschap, en namen voor zich weg, totdat zij niet meer dragen konden. En zij roofden de buit 3 dagen, want dies was veel. Tot zover de schriftlezing.
Thank you.
Wij worden nu eerst geroepen, gemeente, om aan een van de kinderen van de gemeente het sacrament van de heilige doop te bedienen. En we lezen daartoe het formulier voor de kinderdoop, zoals u dat vinden kunt achter in uw psalmboek. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen des torens zijn, zodat we in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u beiden verzoeken op te staan en te antwoorden op de vragen die gesteld zullen worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder Boon, zuster Boon? Ouders, het is een bijzonder ogenblik voor u beiden en voor uw familie. En ook voor ons als gemeente dat u uw kind ten doop mag houden. We zouden het in het licht van het schriftgedeelte wat vanmiddag aan de orde komt zo kunnen zeggen. U bent met uw kind voor het aangezicht van de Heere verschenen. Daarin ligt iets plechtigs, ook iets ernstigs. Het oude formulier vat dat zo treffend samen, wanneer het er enerzijds op wijst dat het feit dat wij met onze kinderen bij het doopvont mogen staan, in de eerste plaats betekent dat wij en onze kinderen onrein zijn. Zondig. Dat wij de reiniging en de reinigmakende kracht van het bloed van Christus nodig hebben. Ouders, ik mag u toch wel op het hart binden om dat ook aan uw kinderen, als ze groter mogen worden, ook aan uw jongsten voor te houden, in te scherpen. Het is tegelijkertijd ook iets plechtigs. Iets van een diepe ernst. Want in de doop wordt ons betuigd dat de God van alle genade, de God van het verbond, nu om redenen die niet in ons mensen te vinden zijn, maar die alleen in hem te vinden zijn, op ons en onze kinderen wil neerzien. Elke druppel doopwater die gesprenkeld mag worden op het voorhoofd van een van onze kinderen, ook de druppels die gesprenkeld mogen worden op het voorhoofd van uw kind, zijn opnieuw een blijk van de trouw van God, die tot in verre geslachten, tot in het late nageslacht, zijn koninkrijk wil uitbreiden, mensen in zichzelf verloren tot bekering wil brengen. Ouders, ik hoop dat u ook dat aan uw kinderen, als ze groter mogen worden, steeds wilt doorgeven, wilt inscherpen, dat ze alleen aangewezen zijn op de vrije genade van God. En dat dat het allervoornaamste is om in dit leven te zoeken. Hoe moet dat onze kinderen die dingen inscherpen? Hoe moet dat kinderen opvoeden in een tijd zoals de onze? In een tijd waarin zoveel machten als het ware losgebroken zijn om ons van God en zijn dienst af te trekken. Zoveel machten bezig zijn buiten en binnen de kerk om het woord van de Heere te ondermijnen. Ook daar is in dit moment een geweldige prediking zichtbaar in het doopwater. De God van het verbond wil tot in de late nageslachten ouders die in zichzelf zwak en zondig zijn leren hun kinderen voor te leven en voor te houden wat nodig is. En daarom hoop ik dat u veel voor uzelf en voor uw kinderen knieënwerk mag kennen. Het is vandaag biddag. En het is niet buiten de voorzienige leiding van de Heere omdat uw kind op biddag gedoopt mag worden. Ik hoop dat het in uw leven veel echt biddag mag zijn. En dat u op gebogen knieën de God van Abraham, Isaac en Jacob mag nodig hebben en persoonlijk en voor de opvoeding van de kinderen die God u gaf. Dat schenken de Heere. Gemeente, wij zingen nu, voordat de doop bediend zal worden, uit Psalm 81 en daarvan het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. En na de bediening van de heilige doop zingen we staande de zegenbede uit Psalm 134, het 3e vers.
Oh.
Hendrik Jacobus, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Sluiten we deze plechtigheid nu met het dankgebed van het formulier en vragen we ook de zegen van de Heere voor het verdere van deze dienst. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij dit kind en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Getrouwe verbondsgod, zou u dat uit vrije genade willen doen in het leven van dit kleine kind wat zojuist de teken en zegel van uw verbond ontving? Heere, wil u werken in zijn hart, opdat hij kon het zijn jong, u de Heere, mag leren vrezen. Ontferm u over deze jonge ouders en de kinderen die u hen schonk. Heere, wil u in die kinderharten werken, maar ook hen beiden bewerken door de krachtige bediening van uw Heilige Geest. En geef, Heere, dat de doop van hun kinderen en het woord wat in die doop bezegeld wordt hen veel werkzaamheden mag geven aan de troon van uw genade. Wees u met ons allen, met familie, vrienden, met de gehele gemeente, nu we in dit ogenblik weer herinnerd zijn aan het feit dat wij zelf gedoopt zijn, of aan het feit dat wij met onze kinderen misschien al jaren geleden op dezelfde plaats stonden waar nu deze ouders staan. Heere, wil u zelf onder ons en onze kinderen genadig werken met de bediening van uw Heilige Geest. Wil u onder ons uw koninkrijk uitbreiden en de werken van Satan verstoren? Daar mogen we toch ook op deze biddag heel in het bijzonder om smeken. Want al is het een biddag die afgezonderd is om te smeken voor arbeid en landbouw en visserij, alle vormen van arbeid die er zijn, is het op de biddag toch het meest noodzakelijk, Heere, dat we smeken of u zich erbarmen wilt over ons, over onze ziel. Heere, wil ons bekeren, wil ons door uw woord en geest onderwijs geven in de geestelijke dingen. O, we moeten het belijden, zoals het ook staat in het woord wat gelezen is. In ons is geen kracht, in ons is geen gerechtigheid, in ons is ook geen waarde. Maar het is bij u toch te vinden. En u wilt het schenken om niet. En dat alleen om de gezegende arbeid van de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon. Heere, zou u zo in ons midden willen zijn en vanmiddag in deze biddagdienst het woord van de prediking willen gebruiken en voorspoedig willen rijden op het woord van uw waarheid. Wil u dan ook in alle omstandigheden en met betrekking tot het komende seizoen aan ons gedenken. Heren, we staan weer opnieuw aan het begin van een nieuwe periode, zo u ons de gezondheid en het leven schenkt. En we bidden of u zegen wilt geven. Zegen over de velden en over de akkers. Zegen over de oogst. Zegen over de veestapel. Zegen over al het werk. Of dat nu op een boerderij, op de akker, in een tuin, of dat in kantoren, fabrieken, of waar dan ook is. Heere, zegen ons. Geef kracht en gezondheid, lust om het werk te doen. Zegen ons ook in onze gezinden. Wil u de ouders bij de opvoeding sterken, bij het voorhouden en voorleven van de dingen die nuttig en nodig zijn. Wil u, Heere, ook in de gezinnen wonen. De moeder sterken bij het vaak vele en veelvuldige werk en bij alle zorgen. De vaders nabij zijn. Wil u aan de scholen denken? We dragen de lagere scholen, maar ook het middelbaar en hoger onderwijs aan u op. Geef, Heere, dat daar onderwijs gegeven mag worden dat niet in strijd is met uw heilig woord. Geef dat ook onze kinderen er iets uit mee mogen dragen voor hun leven, maar ook met betrekking tot de kennis van u. Wil u geven dat ook degenen die examen moeten doen in dit komende seizoen bijzonder gesterkt mogen worden, en degenen die het moeilijk hebben voor de overgang die alweer dichter en dichterbij gaat komen, wil u ook hen de wijsheid en het inzicht en de volharding bijzonder geven. Wees u, Heere, met alle arbeid die gebeurt, ook de arbeid die gebeurt binnen en namens de kerk. Wil uw zendingswerk, de prediking van het woord onder het oude volk Israël, evangelisatie, arbeid, genadig zegenen. En breid u uw koninkrijk in uw gunst nog uit. Wil u, Heere, ons dit komende seizoen gezondheid geven en kracht. Dat bidden we voor onszelf en voor onze kinderen. We zijn ieder ogenblik in gevaar, op de wegen en zelfs in huis. En wanneer u uw hand van ons aftrekt, is ziekte of een ongeval zomaar iets wat ons overkomen kan. En daarom smeken we om uw blijvende bewaring en bescherming. En of u ons voor ziekte en voor ramp en tegenspoed wilt behoeden. Maar we bidden als moeite, zorgen, ziekte of ellende zijn intrede zou doen in dit seizoen. Heere, geef dat wij door de geest van u onderworpen mogen zijn. Dat het zo mag leven in ons hart, zoals de psalmdichter het zegt, die, hoe het ook moog tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. Ja, Heere, wil ons alle leren in welke omstandigheden we ook zijn. Of er reden is om uw naam te danken voor de zegeningen. Of dat er veel reden tot smeekgebed is. En het is er alles in ons leven, zowel de reden tot dankzegging als de reden tot smeekgebed. Wil u ons leren beoefenen waar het vanmiddag over gaan mag. Bij ons is geen kracht. Maar onze ogen zijn op u. Heere, leer ons bidden. Bidden gelijk het behoort, door uw woord en door uw geest. Geef dat we zo ook mogen luisteren en zo het woord ook uit mogen dragen. Met onze ogen gericht op u. We vragen het om Jezus' wil. Amen. We zingen nu eerst, gemeente, uit Psalm 25, het 7e en het 9e vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 3 het 2e vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3 vers 2. En de tekst voor de prediking op deze biddag is uit dit schriftgedeelte wat u zojuist gelezen is. 2 Kronieken 20, 12e vers. 2 Kronieken 20, vers 12, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze middag lezen. O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat we doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. Geliefde gemeente, Er wordt wel gezegd dat de ogen de spiegel zijn van de ziel. En daar is zeker iets van waar. In de uitdrukking die in de ogen te lezen is, wordt soms iets zichtbaar van wat in het hart, van wat in de ziel leeft. En er is weinig voorstellingsvermogen voor nodig om in deze samenkomst die hier in het woord van God voor ons geschilderd wordt, gezichten van Israëlieten te zien waarin de ogen angst en vrees uitdrukte. Het zal ook maar gebeuren dat van alle kanten vijanden komen en de leiders van het volk, de overheden, tot in de koning toe, niet meer weten wat ze doen moeten. Zo drukken de ogen uit wat in de ziel leeft. Maar deze ogen van die mensen die bijeen zijn in die bidstond in Jeruzalem, drukken meer uit dan alleen maar verschrikking, dan alleen maar angst. Er is, zeker bij de getrouwen in de landen, zeker bij het godvrezende deel van het volk, ook een zoeken naar boven. Een toevlucht nemen tot de Heere. En ook dat wordt zichtbaar en zelfs hoorbaar in de gebeden die hier worden opgezonden. Want uit naam van het volk bidt de koning en hij zegt: in ons is geen kracht, maar onze ogen zijn op u. En we willen bij die woorden vanmiddag stilstaan met de hulp van de Heere en schrijven daarboven als thema: onze ogen zijn op u. Twee gedachten. Allereerst, daarin beleidt het volk zijn nood voor God. En in de tweede plaats, daarin zoekt het volk zijn toevlucht bij God. Onze ogen zijn op u. Het volk beleidt hun nood voor God. En het volk zoekt de toevlucht bij God. Het is inderdaad een angstaanjagende tijding, een noodlotstijding, zouden we zeggen, als er een noodlot bestond, die het volk en heel in het bijzonder de godvrezende koning Jozef had bereikt. In het geheim hebben volken die aan de rand van de oostelijke woestijn wonen een hele veldtocht voorbereid. Ze hebben hun wapens gesmeed, hun soldaten geoefend, onderling verbonden, gesloten. En nu zijn de Moabieten en de Ammonieten en de Meunieten en ook nog losse groepen volken uit de woestijn van Seir bijeengekomen en ze trekken van achter de Dode Zee langs Engedi en ze komen het rijke en welvarende koninkrijk van Juda binnen. En de eerste tijdingen bereiken de koning in Jeruzalem en ook de rijksleiders, de machtigen in Jeruzalem. Wat zullen ze doen? Wel, een verstandig vorst, zo zegt u misschien, die zal ogenblikkelijk boodschappers rondzenden door heel Judea om troepen te mobiliseren. Maar dat lezen we niet in dit geval. Geen operatie mobilisatie. Er gaan wel boodschappers rond, maar die komen met een andere boodschap. Welke tijding? Misschien dat heel het volk in de richting van Jeruzalem moet komen om daar met man en macht de heilige stad te verdedigen. En misschien kunnen juist de zwakste mensen in hun kleine dorpjes binnen de muren van Jeruzalem nog wel voor een groot deel bescherming vinden. Maar ook dat is de boodschap niet. Nee, koning Jozefat roept heel het volk samen voor een biddag. Wel, daar zullen militaire leiders, als ze dat gehoord hadden in die dagen, hun schouders over opgehaald hebben. Wat moet je nu in tijd van oorlog doen in de kerk? Wat moet je onder vijandelijke dreiging doen in de tempel? Dat is toch wereldvreemd? Misschien zijn er ook wel Israëlieten, Judeërs geweest die zo gedacht hebben. En toch, ook al lijkt het voor de maatstaven van deze wereld wereldvreemd te zijn, is het het geestelijkste en het beste wat deze koning Jozef had kon doen. Hij roept heel het volk samen. En uit alle lagen van de bevolking zijn er mensen naar Jeruzalem toegestroomd. In hun vrees vanwege de dingen die in hun dagen gebeurden. Maar ook om daar hun harten uit te storten. En dan komen ze van alle kanten. Ouderen en jongeren. Er zijn zelfs kinderen bij. En dan gaat de koning, iets wat zelden gebeurt, de koning gaat hen voor in het gebed. Hij gaat de tempel binnen, de voorhof in, en staat voor heel het volk. En is als het ware de voorbidder voor het volk en smeekt de God van de hemel om uitkomst en om redding. En dan moet u daar eens goed op letten op welke wijze deze koning Jozefat de Heere aanroept en hem smeekt. Hij begint niet heel uitvoerig alle dingen in zijn gebed neer te leggen die er gaande zijn in zijn dagen. De schreeuw om hulp hoort u eigenlijk niet eens zo duidelijk opklinken. Het is veel meer dat deze koning Jozefat God aanroept en bij de Heere pleit op wie hij in het verleden geweest is en wat hij in het verleden gedaan heeft. Hoe hij hen deze erfenis Kanaan gegeven heeft. Hoe hij de God van Abraham geweest is, zijn liefhebber. Pleitend op het werk van de Heere en op de naam van de Heere in verleden dagen legt hij de nood van land en volk aan de Heere voor. En is dat niet iets wat we telkens aantreffen in de gebeden die ons in de schrift worden weergegeven? Is het niet het kenmerkende van het grote gebed van Daniël in Daniël 9? Van Ezra's gebed in Ezra 9? Van de gebedsworsteling van Jeremia in de tijd van de grote droogte die we in Jeremia 14 tegenkomen? Is het ook niet de hoofdlijn van het allervolmaakste gebed wat de Heere Jezus Christus zelf zijn discipelen op de lippen heeft gelegd? Het aanroepen van de naam des Heeren en het pleiten op wat God in het verleden gedaan heeft. En als zo dat gebed eigenlijk voor ons staat en in deze korte woorden getekend is, dan moet u er ook eens op letten dat wanneer Jozefat zo de Heere aanroept, dat hij dan de nood en de ellende waarin zij verkeren niet verzwijgt. Ja, dat behoort volgens onze catechismus bij een waar gebed, niet? Dat wij onze nood en ellendigheid recht kennen. Opdat wij die nood en die ellendigheid ook aan de Heere in onze gebeden zouden voorleggen. En zo vinden we het in de tekst. Wanneer hij gezegd heeft wat die vijandelijke troepen, wat dat verenigde leger, dat geallieerde leger van plan is, dan zegt hij: Heere, zoudt ge geen recht doen. Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte en wij weten niet wat wij moeten doen. Ja, daarin wordt duidelijk de machteloosheid en de volstrekte hulpeloosheid die deze koning en die zijn volk in deze omstandigheden als het ware aankleeft. En de koning legt het eerlijk aan de Heere voor. Heere, wij hebben niets. Bij ons is geen wijsheid. Bij ons is geen macht. Wij zijn tegen deze vijanden niet opgewassen. Hij legt de nood van het volk en van het land aan de Heere voor. En zo zijn ook wij vandaag op deze biddag bijeengekomen. En we mogen vanuit de woorden van deze tekst de lijnen rechtstreeks doortrekken naar ons leven, naar ons vaderland, naar onze kerken. Wij mogen vanuit deze tekst ons door het woord van de Heere laten zeggen dat ook wij onze nood voor God mogen neerleggen. En wat is onze nood? Wel, wanneer we rondom ons heen kijken in de lagen van ons volk, wanneer we zien wat er gaande is in de maatschappij waarvan we deel uitmaken, dan zijn er vele vijanden van God en het volk van God die zich machtig verheffen en die zich breed maken. Ik hoef daar niet uitvoerig over te zijn vanmiddag. Ik stip zomaar wat aan. U kunt het voor uzelf peinzend over deze woorden makkelijk uitbreiden. Ik denk aan het verval van de zeden. Dat de heilige wet van God steeds meer openlijk overtreden wordt. En dat we en in de politiek en in de maatschappij dove oren hebben voor wat de Heere in zijn woord aan ons zegt. Want Nederland vervalt. Wijkt meer en meer af van het zuivere richtsnoer van het woord van de Heere. En de zonde wordt goed gepraat en gewoon gevonden. En wanneer we zien dat mede daardoor de kerk eigenlijk nauwelijks meer een plaats heeft in de samenleving. Het aantal kerkgangers neemt af. Het aantal kerkverlaters neemt toe. En de kerk zelf heeft door zijn innerlijke verscheurdheid nauwelijks meer een woord aan de wereld. Wat geloofwaardig klinkt. De tijden zijn donker. En de vijanden zijn vele. Gemeente, waar komen we met al die dingen, met de dreiging van de tijdgeest? Met de benauwenis van een maatschappij die zich steeds meer afwendt van de Heere? Met de verdeeldheid van de kerken, met de innerlijke krachteloosheid van de kerken, met het gebrek aan wervend getuigenis van de kerken? Waar komen we mee? Op de knieën? Belijdend dat het mede onze schuld is? Aan de Heere eerlijk voorleggen, bij ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Wij weten niet wat we doen moeten. Of weten wij het wel? In onze waanwijsheid, zoals de mens in deze nadagen van de 20e eeuw denkt dat hij zoveel weet en zoveel kan. Of zoals mensen ook in onze eigen kringen nog kunnen steunen op wat uitwendige rechtzinnigheid en eigenlijk zichzelf wat verheven voelen boven anderen, omdat zij het toch weten. O gemeente, als we werkelijk op deze biddag op de plaats komen waar u en ik horen, voor het aangezicht van de Heere, dan bukken we naast Jozefat in het stof en dan zeggen: Heere, wij hebben gezondigd. Wij weten niet wat we doen moeten. En in ons is geen kracht. Kijk, en dat geldt niet alleen voor ons staan in deze wereld. Dat geldt nu ook in alle dingen van het gewone leven. We mogen weer een biddag beleven. En op die biddag mag er gesmeekt worden of de Heere ons gezondheid wil geven, werk wil geven, werklust wil geven, of hij de arbeid van onze handen wil zegenen, zodat we voor onszelf en als we een gezin mogen hebben voor ons gezin in het nodige mogen voorzien. We mogen smeken voor de oogst, voor het vee, voor fabrieken en voor alle arbeid, veelsoortig en veelvormiger die er gedaan mag worden. We mogen vragen of God ons en onze gezinnen en onze kinderen wil zegenen, of die de kinderen bij opleidingen of op scholen nabij wil zijn. We mogen smeken voor al die vele dingen waarvan de Heere in zijn woord gezegd heeft: stort nu voor mij uit uw ganse hart. Maar hoe bidden we? Komen we ook wanneer we voor deze dingen smeken wel eens eerlijk voor het aangezicht van de Heere in onze machteloosheid? Heere, wij weten niet wat we bidden zullen. Heere, wij weten niet wat we doen moeten. Heere, wij verdienen zelfs de minste zegen die uit uw hand vloeit niet. Want alle dingen die wij in dit tijdelijk leven van uw hand ontvangen zijn verzondigd. Ja, dan buig je ook wanneer het gaat om het vragen voor de dingen van alle dag. naast Jozafat in het stof. En zeg je, Heere, wij weten het niet. En in ons is geen kracht. Want ach, u mag goed zijn in dat werk wat u doet. U bent een zeer gewaardeerde kracht voor de zaak waarvoor u werkt. U denkt misschien in uw hart, ik ben eigenlijk onmisbaar. Maar als God de zegen inhoudt, zodat u de wijsheid niet meer zou hebben die u nu hebt. Of uw gezondheid u ontneemt. Wat hebt u dan nog te betekenen? En dan blijkt de wet, de kringloop, in de dingen die gebeuren toch weer waar te zijn. Dat niemand ten diepste onmisbaar is. En dat alle lege plaatsen toch weer vervuld worden. Hoeveel verdriet het ook mensen in uw omgeving zou doen, als u, als ik er niet meer zou zijn. Maar ook bij onze wijsheid en bij onze kracht en bij onze gaven staat toch het woord van de schrift. En wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? En daarom is het toch waar. In ons is geen kracht en wij weten niet wat we doen zullen. Die tekst heeft trouwens nog een diepere toespitsing. Niet alleen wanneer het gaat over ons staan in de maatschappij, of wanneer het gaat om het smeken over de aardse zegeningen, maar heel in het bijzonder wanneer het gaat om onze bekering en om de geestelijke dingen, spreekt het woord heldere taal. Want juist wanneer wij arm voor God worden en gaan erkennen en belijden wie we zijn, Heere, ik heb tegen u gezondigd. Wanneer een jongen of een meisje of een oudere oprecht zijn knieën gaat buigen en zijn zonden gaat erkennen, die hem verdriet geven in zijn hart, bedroefd over de zonde, dan is één ding wat steeds helderder naar voren komt in je leven, en dat is dat je jezelf niet helpen kunt. In ons is geen kracht en wij weten niet wat we doen moeten. U leest dat toch telkens in de Bijbel als mensen tot bekering komen. Daar staan ze, vrome Joden, opgevoed bij de wet van Mozes en bij heel het Oude Testament. Maar als Petrus op de Pinksterdag hen aanzegt dat ze gezondigd hebben en dat ze met eigen handen de Heere Jezus Christus aan het kruis genageld hebben, en ze worden in het hart getroffen door de ontdekkende werking van de Heilige Geest, dan zeggen ze precies hetzelfde als wat Jozefat hier zegt. Wat moeten wij doen, mannen, broeders? Ja, met al hun kennis van de wet. Met al hun kennis van de psalmen. Met al hun kennis van het woord. Toch machteloos. Het niet weten. En dat is toch zo vaak zo in het leven der genade. Wanneer mensen de Heere vrezen en hun onwetendheid en hun machteloosheid hebben leren inleven. En de Heere is soms zo nadrukkelijk goed voor u geweest. Heeft u opgehaald uit de duisternis en het licht doen opgaan in uw leven. Maar u weet het toch ook, ik ben tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. U glibbert soms weer eens van het pad. U valt soms weer in zonde. U raakt soms geestelijk de weg kwijt, zoals dat schaap uit de langste psalm, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. En dan moet je telkens weer inleven. En ik denk ook telkens meer inleven. Heere, in ons is geen kracht. En wij weten niet wat wij doen zullen. O, het is zo nodig dat wij daar naast Jozefat terechtkomen voor het eerst of opnieuw. Want juist wanneer we inleven dat wij schuldig zijn, dat God aan ons niets verplicht is, dat wij krachteloos zijn, dat wij hulpeloos zijn, dat wij machteloos zijn en het niet meer weten. Dan komt er ruimte voor de Heere. En dan wil de Heere juist bij zulke mensen wonderen doen. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zegt de psalmdichter immers, zal hij ten redder zijn. En nee, dat is niet omdat ze zo hulpeloos zijn. Dat is niet omdat ze aan bepaalde kwaliteiten beantwoorden. Maar dat is enkel de weg waarin God werkt. Zijn genadewerk. En daarom is er zoiets iets ontroerends in deze woorden. Hier is een man aan het woord, een koning met zijn koninklijke gewaad aan, die hier staat, pleitend voor zijn volk. Hij is de tong van het volk, als het ware, in het gebed tot de Heere. En hij beleidt eerlijk, Heere, wij weten niet wat we bidden zullen. Wij weten niet wat we doen moeten. Ja, daarmee zegt hij tegelijkertijd ook dat hij de Heere niets heeft aan te bieden. Hij komt niet met offers. Hij komt niet met schatten. Hij zegt niet wat ooit Aaron zei tegen het volk in de woestijn. Neemt uw oorversierselen en neemt uw schatten en laten we een duur offer aan de Heere brengen. Nee, Jozefat is zo ontledigd dat hij niets, maar dan ook niets aan de Heere aan te bieden heeft. Hij komt met zijn nood en met de schuld en met de hulpeloosheid van het volk. En daarin ligt die duidelijke trek opgesloten, dat de Heere nu zo mensen op de biddag nodigt naar de troon van zijn genade. Om in hun nood en in hun schuld, in hun hulpeloosheid, de toevlucht te nemen tot de Heere. En dan hoeven ze niks mee te brengen. Ze kunnen het ook niet, maar het hoeft ook niet. Dan mogen we komen met die zwarte bergen van zonde. Dan mogen we komen met al onze onmogelijkheden. Dan mogen we komen met het feit dat u het misschien niet meer weet. Dan mogen we komen zoals we zijn. Arm en schuldig. En zo komt Jozefat en het volk tot de Heere. En ze zeggen, in ons is geen kracht. Wij weten niet wat we doen zullen. Maar onze ogen zijn op u. Wat bedoelt Jozefat met die woorden? Wel, het zijn woorden die we in de Bijbel op allerlei manieren tegenkomen. Een van de psalmen, we hebben hem aan het begin van deze dienst gezongen, spreekt ervan. Daar wordt het gebedsleven getekend onder het beeld van een slaaf of een slavin die ziet op de hand van haar heer of van haar meesteres. Zo zijn onze ogen op u, zegt Psalm 123. En we zouden meer teksten kunnen noemen waarin de afhankelijkheid en het feit dat alles van de Heere moet komen, uitgedrukt wordt door onze ogen zijn op u. Ja, want dat is de betekenis van dat woord allereerst. Dat hier de afhankelijkheid van Jozefat en van het volk wordt uitgedrukt. Zelf hebben ze geen kracht. Wie zou dat kleine miniatuur koninkrijkje van Juda, stam van Juda en de deel van de stam van Benjamin, ook tegen zulke machtige geallieerde legers kunnen beschermen? Dat is toch ondoenlijk en onmogelijk? Nee, bij hun is geen kracht. Maar ze weten zich afhankelijk van de Heere. Ze vluchten in hun nood en in hun schuld en in hun verwarring naar de troon van Gods genade. En dan moet u er eens goed op letten vanmiddag hoe ze dan de ogen slaan op de Heere. En dan speuren we dat gebed van deze Jozefat nog maar eens een ogenblik na. Dan is allereerst het element in dit gebed dat ze de ogen slaan op God als de Almachtige. U leest dat vooral in vers 6. De aanhef van Jozefats gebed. En hij zeide, o Heere God onze vaderen, zijt gij niet die God in de hemel? Ja, gij zijt de heerser over alle koninkrijken der heidenen. En in uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand zich tegen u stellen kan. Dus Jozefat ziet op God, zoekt de toevlucht bij God als de Almachtige, die alle dingen in zijn hand heeft en die ook alle dingen vermag. De volken mogen wanen dat ze krachtig zijn. En de geallieerde legers die uit het oosten komen mogen denken dat ze dat kleine staatje zo onder de voet zullen lopen. Maar, zegt Jozefat, gij zijt machtiger. Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der volken. En die in de hemel woont lacht om het nietige gewoel van aardse stervelingen. Inderdaad. En juist van de almacht van de Heere verwacht Jozefat het in deze dagen. Want hij weet het, ook al is er menselijk gesproken geen redden aan. Gods machtige arm, als die hem beschermt, dan kan geen vijand hun iets doen. En als er iets vandaag nodig is, gemeente, is het ook dat aspect dat wij smeken om de bescherming, de zegen en de genade van de Almachtige God. Ik denk dat in onze dagen de deugden van God, Gods volkomenheden, prachtig woord eigenlijk, Gods volkomenheden, niet zo erg in de belangstelling staan. Je hoort mensen althans, wanneer ze over de dingen van de schrift spreken, niet zoveel spreken over die volkomenheden, over de deugden van de Heer. Maar als het geloof leeft bij Gods kinderen, dan gaat God toch betekenis krijgen. En dan gaan toch ook al zijn deugden betekenis krijgen. En wat voor betekenis krijgt dan in het bijzonder ook de almacht van God? Wel deze. Dat we gaan zien dat in tijden waarin wij zo beseffen dat alles van de zegen van de Heere afhankelijk is. De regentijd, de droogte, warmte en koude. Gezondheid en ziekte. Dat het alles in de handen ligt van een almachtig God. Zeg, dan ga je voor je dagelijkse zorgen. Dan ga je met betrekking tot de oogst. Dan ga je met betrekking tot de vele vragen en werkdruk die allerlei soorten werk vandaag meebrengen, toch smeken of God in zijn almacht zegen wil geven en hulp wil bereiden. En in dagen van ziekte, dan smeek je toch of God die almachtig is, de hand van de dokter wil besturen bij de operatie. Dan smeek je toch of de Heere uitkomst wil geven, want één woord van hem en onze gezondheid keert terug. God is de Almachtige. Ja, en heel in het bijzonder, als je met geestelijke vragen worstelt. Heel in het bijzonder, als je met je eigen machteloosheid en schuld in aanraking komt en je ziet rondom je, in je hart zijn bergen van schuld. En je kan die schuld zelf niet wegkrijgen. Je kunt de zonde alleen maar erger maken. Heren, wat moeten we doen? O, dan kan soms juist een blik op Gods almacht, of wanneer vanaf de kansel over de almacht van God gesproken wordt, je toch in je hart hoop geven. Heren, u bent toch de Almachtige. Waar ik de bergen van mijn schuld niet kan verzetten, kunt u de bergen van mijn schuld opnemen en ze werpen in de diepte van de zee. Gij zijt toch de Almachtige. O, wat een reden om ook op deze biddag het oog te slaan op een almachtig God. Ja, zegt iemand, maar hoe weet ik dan of die almachtige God zijn almacht ook gebruiken wil? Hoe weet ik dan of deze God, de God van Jozefat, die hier die vijanden zo merkwaardig en zo wonderlijk versloeg, ook de vijanden in mijn leven wil verslaan en zegen wil schenken? Wel, dan moeten we weer even verder lezen in dat gebed van Jozefat. Want Jozefat bidt de Heere niet slechts als de Almachtige God, maar ook als de Verbondsgod. U leest dat in het volgende vers, 7. Gij, zo zegt hij daar aan het adres van God, gij hebt de inwoners deze lands van voor het aangezicht van uw volk Israël verdreven. En dat aan het zaad van Abraham, uw liefhebber, tot in eeuwigheid gegeven. Dus de ogen van Jozefat blikken op God. Ook als de God van eed en van verbond. En nu kunnen we vanmiddag niet zoveel meer zeggen over dat verbond van de Heere. Dat is ook niet nodig. Was de kern van het verbond. De kern van het verbond is dat God eenzijdig en soeverein een verbond met Abraham heeft gesloten. We moeten dat goed vasthouden, gemeente, dat het verbond van God komt. En dat God eenzijdig in zijn liefde dat verbond gesloten heeft. Dat God gezegd heeft, ik zal mijn verbond oprichten met u. Kijk, en dan is het inderdaad zo dat de Heere in dat verbond aan Abraham beloften gegeven heeft en eisen bekendgemaakt heeft. Maar de Heere is het die het verbond heeft ingesteld en die het verbond houdt tot in verre geslachten. En dan is het zo dat dat verbond van de Heere met Israël, wat doorgaat tot vandaag toe, de doopsbediening van zo even was daar ook nog weer een bewijs van. Dat gaat door tot in de late nageslachten. Daarin belooft God dat hij de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, de God van zondige mensen wil zijn. En dat enkel en alleen uit genade. Ja, zegt iemand, maar dat is toch alleen zo als je gelooft. Dat is toch alleen zo als je tot bekering komt. Dat is toch alleen voor Gods volk. Ja, moet u eens goed luisteren. In die geschiedenis van Israël, met wie heeft God dat verbond opgericht? Met een volk van bekeerde mensen? Wel, nee. Met een volk van zondige mensen. En wat heeft dat verbondsvolk nou allemaal niet gedaan? Dat zeg ik niet om dat goed te praten. De Heere heeft dat ook nooit goed gepraat. De Heere wijst de schuld duidelijk aan. En de Heere straft het volk met zijn verbondswraak wanneer ze niet zijn wetten houden en wanneer ze afdwalen van zijn sporen. Maar hoe zwaar, hoe lang ze ook zijn wetten schonden, als ze in hun nood de Heere weer gaan zoeken, dan blijkt de Heere toch die getrouwe verbondsgod te zijn. En weet u wat dat betekent? En u leest dat de hele Bijbel door. Dat wanneer wij mensen tegen de God van het verbond gezondigd hebben. En wie van ons zou kunnen zeggen dat hij niet tegen de God van het verbond gezondigd heeft? Dat hebben we alle. Dat deze God over de zonde vertorend is. Ook over jouw zonde, jongen, meisje. Ook over de mijne. Maar dat de Heere in de weg van de verootmoediging en van de schuldbelijdenis toch wil tonen dat hij eeuwig de God van Abraham, Isaac en Jacob is. Die uit onbegrepen liefde zich ontfermen wil over zondige mensenkinderen. Kijk, en die les heeft Jozefat geleerd. Hij pleit hier op het verbond. Nee, hij zegt niet, ik heb het verbond zo gehouden. Want hij weet dat hij zelf gezondigd heeft. En hij weet dat het volk gezondigd heeft. En dat ze het niet verdienen dat de Heere in gunst op hen zou neerzien. Daar hebben ze het naar gemaakt, dat de Heere hen voorbij zou gaan. Maar hij pleit ondanks de zonde en ondanks de afdwalingen van het volk en van zichzelf, toch op de trouw van God. Heren, wij verdienen het niet. Wij weten het niet. Bij ons is geen kracht. Maar doe het dan om uw verbond, om uw naams wil. En dat is een krachtige pleitgrond, gemeente. Dat mag het verbond van de Heere nog zijn, ook op deze biddag. Het verbond van God, wat God heeft opgericht. Heere, wij zijn zondige mensen. Wij met onze kinderen moeten naast Jozefat en naast het volk van Israël gaan staan. En zeggen, bij ons is het niet. Maar onze ogen zijn op u. Of u uit onbegrepen, onverdiende verbondstrouw. En uit onbegrepen, onverdiende genade ons toch zou willen zegenen. Is dat ook wel eens voor u opengegaan? Dat het verbond van God zo'n rijkdom werd. Weet je waar dat een rijkdom wordt? Als je zelf niets meer hebt en niets meer weet. Net als Jozefat. Als je zegt, bij mij is het niet. Dan laat juist de verbondstrouw van de Heere, van de God die een toevlucht geweest is, van geslacht tot geslacht zien, dat het bij God toch mogelijk is. En dat ook al verdienen we het niet en zijn we het niet waard, de Heere, toch. Juist met onwaardigen, met verloren zonen en verloren dochters te doen wil hebben. Heere, zie ons aan om uw verbond. Om ons kunt u het niet doen. Maar doe het om uw naams wil. U ziet dat toch zo vaak in de gebeden in de Bijbel. Om er maar één te noemen, Daniël. Pleitend op Gods belofte. Dan eigent hij de schuld zichzelf toe. Hij zegt, wij hebben gezondigd. Wij en onze vaderen en onze vorsten. Wij hebben het er niet naar gemaakt. Maar bij u is toch de gerechtigheid, Heere. En bij u is toch de verbondstrouw. En bij u is toch ook dit, dat u uw volk naar uw naam genoemd hebt. Gods verbondstrouw. Deze bidder pleit erop. En dan het laatste. Hij pleit ook op het feit dat God in zijn verbondstrouw de gebeden wil horen. Dus eerst Gods almacht, dan Gods verbondstrouw, en dan het feit dat God een God is die gebeden verhoort. Vers 9. Indien over ons enig kwaad komt, het zwaard van het oordeel of pestilentie of honger, wij zullen voor dit huis en voor uw aangezicht staan, terwijl uw naam in dit huis is. En wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en gij zult verhoren en verlossen. Dat zijn woorden die bijna gelijk zijn aan wat Salomo gebeden had toen hij de tempel had ingewijd. En toen was Salomo er diep van overtuigd door de geest van de Heere, dat wanneer het volk van Israël werkelijk in ootmoed pleitend op de naam van de Heere in het huis van de Heere zou zijn, dat de Heere dan ook uit de hemel zou horen en zou verhoren. En u pleit dezezelfde, deze koning, een nazaad van Salomo, Jozefat, hier in de tempel en zegt, Heere, dat was toch uw belofte. Niet dat wij het ernaar maken, maar die belofte van u leeft toch nog en is er toch nog. Zou u dat dan willen doen? Want wij komen hier in de tempel niet pleitend op onszelf. En het niet verwachtend van onszelf, want bij ons is geen kracht en geen wijsheid. Maar onze ogen zijn op u. Heere, u kunt toch verhoren. Hoe kan God dan verhoren? Jozefat, wat is er dan wat je aan te bieden hebt? Ach, zegt u, dat hebt u zelf net gezegd. Hij kon niets meebrengen, alleen maar zijn machteloosheid, alleen maar zijn schuld. Nee, hij kon niets meebrengen. En toch was er een reden waarom God verhoorde. Alleen die lag niet bij Jozefat en die lag ook niet bij het volk van Israël. Maar er was wel een teken zichtbaar daar in dat heiligdom waaraan je kon zien waarom God op het smeekgebed horen kan en horen wil. En dat was dat altaar dat daar altijd maar stond te roken. waarop de morgenoffers gebracht werden en de avondoffers gebracht werden. Het offer dat een heenwijzing was naar het lijden en sterven van Gods eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. God kan niet verhoren om iets uit ons, maar alleen om zijn verbondstrouw. Alleen om het offer van de Heere Jezus. En dat brengt ons op deze biddag bij het diepste geheim van de biddag. Want als wij smeken of God in zijn almacht om zijn verbonds wil ons in het komende seizoen wil zegenen. Als wij smeken of de Heere ons bijzonder geestelijk zijn zegen wil geven en zijn koninkrijk nog onder ons en onder onze kinderen zou willen uitbreiden, dan hebben we niets om ons op te beroemen en niets om op te pleiten. Dan moeten we zeggen, wij hebben gezondigd. Heere, bij ons is verbonds ontrouw en verbondsverbreking. U zou geen onrecht doen als u ons voorbij ging. Maar we mogen pleiten op het bloed. Het bloed van het verbond. Het bloed van Jezus Christus. Heere, doe het om uw verbonds wil. Om het bloed van Jezus wil. Hoor ons uit genade. En dan moet u dit maar een ogenblik voor uzelf verder overdenken. Hoe dat bloed van de Heere Jezus nu gevloeid is. Daar was het altaar in de tempel teken van. Jezus Christus in Gethsemane en aan het vloekhout op Golgotha. Verlaten van mensen, bespot door mensen. Ze spotten zelfs met zijn gebeden. Want toen hij liep, Eli, Eli, lama sabachthani. Toen schimpte er een en een ander neemt het over. Laat ons zien of Elias komt. Hij roept Elia. Zelfs met zijn gebeden en met zijn godverlatenheid werd gespot. Maar die godverlatenheid was het ergste. God antwoordde niet. De hemel gesloten voor Gods eigen Zoon. Mijn God, waarom mij verlaten? Daar ligt nu de reden dat God naar het gebed, ook naar het gebed van dat kleine kind, ook naar het gebed van die grijsaard, van die vader, van die moeder, kan luisteren. Omdat hij de oren toesloot voor de schreeuw van zijn eigen Zoon. Daar is de verhoring verdiend en betaald door het bloed van de Heere Jezus. Zouden we dan deze God niet aanroepen en hem niet smeken, gemeente, jongeren, ouderen, voor alle zegeningen die we nodig hebben, maar vooral voor genade. Heere, in ons is geen kracht. In ons is geen verdienste. Wij weten niet wat we doen moeten. Maar onze ogen zijn op u. Heere, doe het om uw verbonds. Om Jezus wil. Amen. dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst. Het past ons om uw naam eerbiedig te danken voor alles wat u gaf. Dat het zichtbare evangelie in de bediening van de doop mocht plaatsvinden en dat we uw woord mochten uitdragen. Heren, het woord is in alle eenvoud gebracht en van onze kant ook in alle gebrek. Maar het was toch uw woord. Wil u het dan ook zegenen? En wil u ermee werken en het toepassen aan onze harten? Zegen ons verder deze dag. Breng ons vanavond in de tweede dienst alle weer samen, wanneer we bij een ander gedeelte van uw woord mogen stilstaan en mogen nadenken over hoe uw ogen op arme zondaren gevestigd zijn. Geef ons ook dan de bediening van uw geest en geef ons verder nog een goede en gezegende middag. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 118 vers 7 zingen we als slotzang. Psalm 118 vers 7. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.